Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gisteren 8 februari is in de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Hendrika van der Spek-Bikker, laatst gewoond hebbend in zorgcentrum De Liezenburg, Liezenweg 31 hier in Haastrecht. Gelegenheid tot condoleren, Deo Volente, vrijdag 14 februari van 19 uur tot 20 uur 30 in haar oude woonhuis S. Doornstraat 79 in Haastrecht. De rouwdienst zal worden gehouden aanstaande zaterdag 15 februari om 10:30 in dit kerkgebouw, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Haastrecht. We willen nu een moment van stilte in acht nemen, waarna we zullen zingen Psalm 89, vers 19 en vers 1. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, en ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Gemeente, horen we nu naar de geboden van de Heere en zingen we naar de samenvatting daarvan uit Psalm 106, daarvan vers 2 en vers 26. Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd zijn wetten acht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Hier uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede die eraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. gemeente, laten we bidden. Getrouwe Here, U de drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Mogen naderen voor uw heilige aangezicht en wij danken u dat ook geeft. Dat u een weg geopend hebt naar de troon van uw genade. Om daarover tot u in onze gebeden ons te richten. Heb dank daarvoor. En Here, we hebben gehoord over een overlijden. Wat is de mens? Een adem. En wij vliegen daarheen. Het leven een handbreed gesteld. De dood wenkt ieder uur. En we kunnen hem zo makkelijk voor ons uitschuiven. Een 91 jaar en het lijkt zo'n hoge leeftijd. Maar Heer, het kan ook zoveel vroeger. En dan, we werden oog in oog gesteld met uw heilige wet. En dan moeten we u beleiden, vanuit onszelf kunnen wij voor u niet bestaan. Maar wat een machtige woorden, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dankzij u, Heer Jezus Christus. Dankzij uw bloed. U die dat voor ons over had. Om al die ongerechtigheid van ons weg te wassen. En ons te reinigen. U die uw leven hebt gegeven. Opdat wij eeuwig leven zouden hebben. U die de dood bent ingegaan om voor ons het leven te bereiden. Uw naam zij hartelijk geprezen. En Heere, wij bidden u, maak uw genade groot in ons alle leven. En begin er al heel jong mee. Wat is het ook mooi dat er vanmorgen heel veel kinderen zijn. Heere, wilt u al in kinderharten al heel jong werken. En dat verlangen geven om kind van u te zijn. En u te dienen, u hartelijk lief te hebben. Om dicht bij u te verkeren. Heere, wij bidden, wilt u dat maar werken? Wij verdienen dat niet. Wij hebben er geen recht op. Maar wij danken u dat u ondanks dat verzoening teweeg hebt gebracht. En dat u kwam om het verlorene te zoeken en dat te redden. Heer, wij danken u dat we vanmorgen de schriften mogen openen. En dat er meer is dan alleen maar een bericht van overlijden. Heer, maar dat er ook het bericht is van opstanding, van uw opstanding en van leven. Leven. Te midden van de dood, omdat u de dood hebt overwonnen. Uw naam zij gedankt. Heer, wij bidden, als we de schriften openen en uw woord ook verkondigen, breng dan alles mee wat nodig is. Schenk uw heilige geest heel rijk in de bediening van dat woord, opdat het een woord mag zijn met gezag, met macht, majesteit vanuit uw geest. Heer, wij bidden, schenk de vervulling, de zalving met uw geest. Wij bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft. Vanuit het bestuur, wij danken u dat broeder Heker ook weer in de bestuursbank mag zitten, nadat hij toch een hele tijd door ziekte dat niet kon. Wees ook hem daarin verder goed en genadig. Heer, wij bidden voor hem en zijn gezin en wij bidden voor de organist die vanmorgen deze dienst, de liederen die u ons geeft te zingen in de verbondenheid met uw volk Israël mag begeleiden. Heb dank daarvoor. Mag u daardoor alle eer en lof en aanbidding ontvangen. Heer, zo bidden we voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. En dan denken we direct ook aan uw gemeente thuis. Wilt u ook daar alles wel maken en ook daar de rust geven om ongestoord te kunnen horen wat u te zeggen hebt en dat ook daar beslag mag zijn onder uw woord. Heer, zo bidden we voor de kinderen in de crèche, ook de leiding daar. Wilt u ook daar geven wat nodig is? Bouw uw gemeente dwars door alles heen. Verbreek het werk van Satan, vergeef genadig al onze zonden en zie ons aan in uw lieve zoon. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. De gemeente, ik lees met u uit Markus 1, daarvan vers 21 tot en met vers 28. Markus 1. En zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij riep uit zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En door reine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat zij onder elkander vroegen, zeggende, wat is dit? Wat voor nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen bij dit gedeelte stilstaan en dan vooral vers 22 tot en met 24a. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij riep uit zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een bezeten kerkganger. Een bezeten kerkganger. Maar ik heb eerst nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten voor zondag 16 februari deovolente betreft, 10 uur proponent P.G. Blok uit Randwijk. En om 6:30 s'avonds dominee H. Rozenboom uit Kesteren. En we gaan nu ook onze gaven geven. In de eerste rondgang wordt die van u gevraagd voor het onderhoudsfonds. En de tweede collect is hier voor de plaatselijke gemeente van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we dan over uit Psalm 107 vers 15 en 16... Hij doet de storm bedaren. De Heer Jezus zei tegen die Satan, die demonen, zwijg. Maar dat zei hij ook tegen de zee. En dan, ja, bedaart zomaar de storm en zwijgen de golven stil. 107 vers 15 en vers 16. Gemeente, naar het amen van de preek zingen we gezang 5, vers 3 en 8 met de bede: werp de troon van Satan neer. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin bij jullie. En dan denken we even aan een ander land. Wat verder naar het zuiden, het land Spanje. En daar ook weer wat zuidelijker in Spanje, dat gebied dat heet Andalusië. En daar liggen meerdere hele mooie steden. En een van die steden is Sevilla. Dat is een prachtige stad met een hele grote oude kerk, een grote kathedraal. En een hele oude cultuur ook. En er is een oud boek van een Russische schrijver, van de schrijver Dostojevski. En die heeft een dik boek geschreven over een aantal enkele broers. En in dat boek staat een prachtig verhaal wat alles te maken heeft met deze geschiedenis hier in Marcus 1. Het gaat over de 16e eeuw. En het centrum van Sevilla is die prachtige grote kathedraal die je nog steeds kunt bewonderen. Maar wie is de baas van die kathedraal? Is dat de pastoor of zo? Nee, dat is de zogenaamde grootinquisiteur. En hij heeft deftige klederen aan. Hij is al bijna 91 jaar oud. Bijna 90 jaar moet ik zeggen. En hij is grijs en heeft een ingevallen gezicht. Maar hij regeert met harde hand. Hij is de baas. En zijn regels, iedereen moet er naar luisteren. En hij zegt dat hij regeert volgens de regels van Christus. Maar ten diepste regeert hij volgens zijn eigen regels en volgens de regels van Satan. En dan op zekere dag, zegt het verhaal, het is niet echt gebeurd, maar er zit wel een hele mooie boodschap in. Dan zegt het verhaal dat op zekere dag de Heer Jezus zomaar Sevilla binnenkomt wandelen. En het gekke is, de mensen kennen hem direct. Ze hebben direct door, dat is Jezus. En de mensen die gaan achter hem aan, hele stoet. En hij vertelt, en kinderen die meegaan. En hij doet wonderen. En dan komt er een man op hem af en die is blind. En hij roept, ik wil zo graag zien. En op hetzelfde moment vallen de schellen van zijn ogen. En hij kan zien. En dan komt er iemand op hem af die een andere ziekte heeft. En die raakt hem heel stiekem aan zijn kleed. En die wordt ook zomaar weer gezond. En de mensen verbazen zich over hem. Op zijn gezicht staat een glimlach van medelijden. En de zon van de liefde die brandt in zijn hart en uit zijn ogen. Schijnen stralen van liefde en van kracht. En ja, hij zegent de mensen en de kinderen. En dan komt hij daar bij de kathedraal. En dan ziet hij daar een klein lijkkistje, wit, en er ligt een meisje in, en ze is 7 jaar, ze is gestorven. En dan die moeder die zegt, als u het bent, wek haar op, maak haar levend alsjeblieft. En dan, Talita Kumi, zegt hij. En ze staat zomaar op uit haar kistje. Prachtige dingen. Het is zo mooi als je het boek leest. Hoe de Heer Jezus daar in dat Sevilla met die mensen omgaat. Iedereen is dol enthousiast behalve één. En dat is de grote inquisiteur. Die eigenlijk van binnenuit bestuurd wordt door Satan. En hij denkt, oh nee, dat gaat niet goed. Ik verlies mijn mensen. En ze gaan allemaal achter Jezus aan. En straks komt er niemand meer bij mij. Dat kan helemaal niet. En dan beveelt hij zijn soldaten zijn wacht om Jezus gevangen te nemen en hem op te sluiten in de gevangenis. Om hem de volgende dag naar de brandstapel te laten gaan. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het was de tijd waarop christenen die echt christen waren op de brandstapel kwamen. En dan de volgende dag, dan gaat die groot inquisiteur naar de gevangenis, naar Jezus toe. En dan zegt hij, Jezus, luister, waarom komt u ons hinderen? Waarom komt u ons voor de voeten lopen? Wij kunnen u niet gebruiken. Wij hebben onze regels. En u hebt destijds het gezag overgedragen op uw volgelingen, op de kerk en op de paus. En wij hebben uw leer verder ontwikkeld. En wij hebben het beste met de mensen voor. En u hebt niet het recht iets anders te zeggen dan wij als kerk leren. Wij kunnen u niet gebruiken. En dan steekt die grote inquisiteur een hele preek af tegen Jezus. En Jezus staat het aan te horen. En u zegt niets, niets terug. En dan als hij zijn preek af heeft, dan treedt Jezus op de man toe. En wat doet hij dan? Dan geeft hij hem een kus op zijn bloedeloze mond. En de grote inquisiteur deinst terug. Vreselijk. Hij huivert. En dan zegt hij, ga weg. En kom alsjeblieft nooit, nooit meer terug. Gemeente, dit oude verhaal heeft alles te maken met het tekstgedeelte van vanmorgen. En daar gaat het ook over iemand die van binnenuit bestuurd wordt door Satan. En die leeft volgens de regels van de duivel. En op zekere sabbat, ja, dan begint hij zomaar in de kerk, in de synagoge te schreeuwen. Het zal je maar gebeuren. Je zit in de kerk en je luistert naar een preek. En ineens staat iemand op en die begint zomaar te schreeuwen, de hele dienst te verstoren. Maar deze man die is bezeten door de duivel. En misschien denk je, hoe kan dat nou? De duivel die komt toch niet de kerk binnen? Maar vergis je niet, hè? Die komt ook zomaar binnen. Is hij dan benieuwd om te horen wat er gepreekt wordt? Is hij nou zo nieuwsgierig naar de dingen van de Heer? Wel nee, het gaat hem erom om alles te verstoren. Hij wil het werk van de Heer afbreken. En dan denk je, ja, is het misschien dan toch maar beter om niet naar de kerk te komen? Nou, dat zou ik niet denken. Want juist in de kerk leer je hoe je tegen Satan moet strijden. En dan leer je ook over hem die Satan en al de zijnen heeft overwonnen. Maar waar, jongens en meisjes, wat denk je? Waar zou Satan zich het meest ophouden? Wel, weet je wat Job zegt? Dat hij over de hele aarde trekt en dan is hier en dan is daar zijn macht uitoefent. Dus eigenlijk, ja, is er geen één plekje waar die niet komt. Maar soms heeft hij wel voorkeurplaatsen. Ik denk ook aan dat laatste Bijbelboek, Openbaring. Daar gaat het over het plaatsje Pergamus. En in Pergamus staat de troon van de Satan. Daar werd volop de zonde bedreven. En ja, daar is Satan in zijn element. Ook als er feesten gevierd worden, waar volop de zonde bedreven wordt. Ja, daar is Satan natuurlijk volop aanwezig. Maar er zijn nog meer gebieden waar Satan zich heel graag ophoudt. Bijvoorbeeld in woeste gebieden, woestijnen, eenzame plekken en zo, dorpplaatsen. Vorige week, zondagavond, is er gepreekt over Gadara. Hè? Daar hield die Satan zich op, daartussen de graven en zo. En ze kunnen zich ook ophouden in de kerk, om daar alles te verstoren. En dan te zeggen, nee, dan kom ik niet meer. Nee, de Heer Jezus gaf zelf het voorbeeld. Hij ging gewoon op de Sabbat naar de synagoge. En hier in ons tekstgedeelte gaat hij naar de synagoge van Capernaum. En we weten uit Matteüs 4, dat Heer Jezus op een gegeven moment in Capernaum is gaan wonen. Of hij hier ook al in Capernaum woonde, weten we niet zeker. Dat zou kunnen, maar het staat er niet expliciet bij. Capernaum, Kvarnahum, betekent dorp van Nahum. Ik weet niet, als u ooit in Israël geweest bent, dan bent u zeker... kan bijna niet anders in Capernaum ook geweest. Daar word je niet heel vrolijk van, want wat is er nog over van dat Capernaum van vroeger? Eigenlijk niets meer. Eén ruïne van stenen. Maar dat was voorzegd in Matteüs 11. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd bent, omdat hier Jezus daar gepreekt had en gewandeld had en zijn wonderen gedaan had, tot de hemel toe verhoogd, gij zult worden neergestort tot in de hel. Want als in Sodom de krachten waren geschied die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot de huidige dag gebleven zijn. Ja. Capernaum. Stad door Jezus vervloekt. Bovendien een stad die lag bij de zee. Het meer van Genezaret. En de zee, dat heb ik al vaker gezegd, dat is het symbool van alle dreiging. Bovendien lag Capernaum ook nog eens een keer in het Galilea der heidenen. Waarvan Jesaja gezegd had, het land van de duisternis en van de schaduw van de dood. Maar, een plaats, vervloekt door Jezus. Een plaats, daarbij een zee van dreiging. Een plaats, te midden van het heidendom, half heidendom. Maar toch stond er, God zij dank, een synagoge. En, ach, daar werd ook wel van alles geleerd, maar toch ging Jezus gewoon op de Sabbat naar die plaatselijke synagoge. En gemeente, dan staat er dat hij daar leerde, dat hij daar onderwees. Leerde. Synagoge is vooral ook een leerhuis, waar de Torah, de schriften worden uitgelegd, ook het hele Oude Testament, maar vooral nadruk op de Torah. En waar onderwees Jezus vooral over het Koninkrijk van God? In vers 15 kunnen we dat zo mooi lezen. Het preekt hij dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is en dat de mensen zich moeten bekeren en het evangelie moeten geloven. Nou ja, dat is in een notendop, ja, eigenlijk de inhoud van de preek. He, van bekeer je, de evangelie moet geloofd worden, het koninkrijk van God is door mijn komst nabijgekomen. En hoe ging dat nou in een synagoge er naartoe? Wie waren daar een beetje degene die dat leidden? Wel, je had eigenlijk twee functionarissen, vooral in de synagoge. Dat was de overste van de synagoge. En die wees ook degene aan die het woord mocht voeren en wie de voorbeden mocht doen. En wie mocht in de synagoge, wie mag nog steeds in de synagoge het woord voeren? Dat is iedere volwassen mannelijke Israëliet die volwaardig lid is van de Joodse gemeenschap. En hoe word je lid van de Joodse gemeenschap? Door bar mitzwa te hebben gedaan. Dus zoon der wet te zijn. En dan mocht je het woord voeren, maar in de regel wees de overste van de synagoge aan wie dat deed. En dan waren er ook de dienaren van de synagoge en die overhandigden dan de boekrollen die je wilde gebruiken. Hoe dat precies hier ging in de synagoge van Nazareth, staat er helemaal niet bij. Of de Heer Jezus werd aangewezen of dat hij zomaar zelf naar voren is gegaan. En eens staat hij daarvoor in de synagoge, hij voert het woord en prachtig dat hij keer op keer waar hij komt, begint in de synagoge. Met de bedoeling dat daar het woord tot de mensen komt en dat de mensen met dat woord naar buiten gaan en dat dat woord uitwaaiert over de samenleving. En zo doet Paulus het later ook. Overal waar hij komt gaat hij eerst naar de synagoge, eerst spreekt hij tot de Joden en dan hoopt hij dat het evangelie ja, zijn vrucht mag afwerpen en dat de mensen het doorvertellen in hun omgeving. En gemeente, dan lezen we dat hij leerde als machthebbende, als gezaghebbende. Zijn onderwijs was met autoriteit, met gezag, met macht, de volmacht van de Vader, vanuit de kracht van de geest die hij zelf had ontvangen bij zijn doop. Ja, zijn onderwijs was totaal anders dan het onderwijs van de schriftgeleerden. Met mag ik één opmerking maken over de schriftgeleerden. Laten we niet al te gering denken over de schriftgeleerden. Reken dat zij de schriften en de traditie grondig hadden bestudeerd. En dat zij heel trouw waren om met ernst en volharding de gewijde traditie voort te zetten. Bovendien, hun redeneringen en ja, hun speculaties, die waren heel diepzinnig. En die waren heel goed doordacht. Maar het was allemaal wel erg theologisch en erg theoretisch en dogmatisch. Het bleef bij hen vooral bij klanken en woorden. Vormen, wel geleerd, maar niet echt vanuit de kracht van de geest of zo. Het ging er bij hen alleen maar om dat getrouw werd doorgegeven wat in de traditie beschreven stond. En ja, dat was hun gezag, daar beriepen ze zich om op. Maar het was eigenlijk een beetje een dode orthodoxie, heel rechtzinnig, maar waar het hart, de beleving, ja, toch niet echt in klopte. En dan komt de Heer Jezus. En die staat daar. En is hij opgeleid als schriftgeleerde? Wel, nee, helemaal niet. Maar hij is van boven vervuld met wijsheid en met de genade van God. En hij spreekt als gezaghebbende. Hij beroept zich niet op rabbijn A, of rabbijn B, of rabbijn Z of zo. Nee, hij treedt op in het gezag van de Vader. Hij is ten diepste God zelf in het menselijke vlees. En in hem was ten diepste God zelf tegenwoordig in die synagoge. Gemeente, moeten we van hieruit concluderen dat een gedegen theologische opleiding overbodig is? Ik denk niet dat we dat moeten concluderen, nee. Een goede opleiding is zeker noodzakelijk, maar het is niet het een en al. Er is meer dan alleen maar kennis uit het hoofd en mooie geleerde woorden. Het gaat er ook om dat het vanuit een stukje eenvoud, vanuit een stukje liefde, vanuit gunning gebeurt. En vanuit de ernst ook om hoorders niet verloren te laten gaan, maar ze te bewegen tot het geloof. Gemeente, onze tijd heeft dringend behoefte aan prediking met gezag. En dat is een prediking die ook kan schuren, die ook ongemakkelijk kan zijn. Die aan de andere kant ook bemoedigt en vertroost. Prediking naar woord en geest. Waar we boven het aardse worden uitgetild. En gemeente, de hoorders. Ze zijn laaiend enthousiast. Ze staan er versteld van. Hoe is het mogelijk? Zo'n spreker. Nog nooit eerder zoiets gehoord. Maar ja, als je zo'n spreker hoort, het is zo anders. Dan moet je wel tot de overtuiging komen van, oei, hier gaat het ergens om. Hier gaat het spannen. Hier moeten we ons onderbuigen, of we moeten dat ver bij ons vandaan houden. Dit is van God, of dit is godslasterlijk. Dit is waar, of het is niet waar. Maar er is niet iets tussenin. Het is het een of het ander. Je merkt tussen de regels door dat Marcus het enorm geweldig vindt wat hier gebeurt. Hij zit als het ware in zijn woorden een soort juichkreet, hoe Jezus hier optreedt en hoe mensen één en al aandacht zijn. Hij vindt het gewoon prachtig hoe hij dat aan het papier kan toevertrouwen. Eindelijk eens iemand die wat te zeggen heeft. Eindelijk is iemand die het hart van de mensen raakt. Iemand die een stuk geestelijke diepgang aanbrengt. Iemand die God present stelt. Gemeente, dat heeft ons ook wat te zeggen. Ook in onze tijd komt het voor dat er buitensporig veel nadruk wordt gelegd op vormen, op tradities, op schrijvers of op dogmatieken. Terwijl de geestkracht en de liefde en het hart er soms te weinig in doorklinken. Te weinig ook de gunning, de bewogenheid. Gemeente, dan schieten we ons doel voorbij. Maar als de schriften werkelijk opengaan, zoals bij Jezus, en als er met macht en majesteit wordt gepreekt en de geest erin meekomt, ja, dan gebeurt er wel wat. Want wie wordt er dan wakker? Dat is Satan. En die komt in het geweer en die gaat daar radicaal tegenin. Gemeente, het is wat. Waar de gemeente samenkomt en waar de gemeente, ja, een stukje... Waar een stukje bewogenheid onder het woord komt, beslag onder het woord, daar gaat Satan tegen in om het te overstemmen. En hoe doet Satan dat? Dat doet hij vanuit een prooi waar hij beslag op heeft gelegd. En dat is een man. En dat is een prooi, een mens met een onreine geest. En eigenlijk staat er in het Grieks een mens in een onreine geest. Nou, dat zegt alles. Een gelovige is in Christus. En deze man is in een onreine geest. Hij is bezeten door één of meer demonen. Daar komen we hier niet helemaal precies achter hoe het zit. Bovendien is het heel lastig, wat was nou precies bijbelse bezetenheid, hè? Zijn ik was gespleten, psychisch is hij in grote nood ook, en zijn toestand raakte aan de macht van de duisternis. En in hem konden de demonen zomaar hun gang gaan. Ze hadden hem bezet en ze bestuurden eigenlijk van binnenuit deze mens. En eigenlijk verstoorden ze alles. En hij had geen macht meer over wat hij zei, wat hij deed. En helemaal in de macht van deze onreine geest. De gemeente eigenlijk apart, hè? Dat zo iemand zomaar de synagoge kon binnenkomen. Want hij was uiteindelijk cultisch onrein. Eigenlijk mocht hij er helemaal niet komen. Maar ja, hij zal zich opgehouden hebben daar in de buurt van de synagoge. En hij zal sabbat op sabbat iedere keer gewoon zijn meegegaan met het kerkvolk. En hij zal daar rustig zijn plekje hebben ingenomen. En die fariseeën en die schriftgeleerden, wat die leerden, ach, hij voelde wel aan, hier worden de mensen niet onrustig van. Hier gebeurt ten diepste toch eigenlijk niks. Hier hoef ik ook helemaal niks te doen. Want hier, nou ja. Kan ik me gewoon rustig houden. Heel geruststellend. Maar dan komt Jezus. Met macht en majesteit. Hij is met gezag aan het spreken. En dan begint die man te schreeuwen. Dat optreden is voor hem heel bedreigend. Jacobus schrijft dat de duivelen ook geloven, maar dat ze sidderen. Nou, dat zie je hier. Eigenlijk is het ook heel apart dat die demonen eerder opmerken wie Jezus echt is dan de mensen. We lezen van die mensen alleen maar dat ze verbaasd zijn. En verder niet. Maar die demonen, of die demon, die heeft het door. Dit is Jezus. En gemeente, wat roepen die demonen dan? Ja, ik zeg demonen. De ene keer staat er wij en de andere keer staat er ik. Nou, het kan zijn dat deze man, net zoals die man daar bij Gadara, bezeten is door meer demonen. En dat er één de woordvoerder is en die dan spreekt met ik. Dat kan. Maar ik kom daar straks toch nog even op terug. En wat roepen zij? Ja, in onze vertaling staat laat af, maar er staat eigenlijk ga weg. Hoepelop. Wegwezen. Wat hebben wij en u? Twee werelden. Wij hebben niks met elkaar te maken. U moet hier gaan. Wij kunnen u niet gebruiken. Wat zien we hier? Twee werelden. Lijnrecht tegenover elkaar. Het rijk van Satan tegenover het rijk van Jezus. Het rijk van de duisternis tegenover het rijk van het licht. In Jezus botst de heiligheid en de liefde van God op de onreinheid van de boze macht. Die twee werelden verdragen elkaar niet. Gemeente, waar Jezus komt, daar ligt er steeds iets op van het koninkrijk van God. Want hij is juist gekomen om de werken van Satan te verbreken. En die demonen, die hebben het door. En ze vragen, bent u gekomen om ons te verderven? En dan sist die aanvoerder hem nog toe. Ik weet precies wie u bent, want ik ken u. Ik weet het. U bent Jezus de Nazarener. En dan denk je, waarom zegt hij dat? Wel, vroeger dacht men dat als je iemand kende bij naam en je noemde die naam, als je tegenover elkaar stond, dat je dan macht over die ander had. Want jij kende zijn naam. En daarom probeert Satan het op deze manier. Ik weet wie u bent Jezus de Nazarener en daarmee heb ik u in mijn macht. Maar ja, gaat ze dat lukken? Nee. Want Jezus is uiteindelijk overwinnaar. Ze noemen hem ook de heilige van God. Hè? Een messiaanse titel. En dat hebben ze natuurlijk tegen wil en dank gedaan. Maar ze leggen daarmee wel een prachtige belijdenis af. Terwijl ze de diepte daarvan natuurlijk niet echt peilen. Gemeente, weet u wat mij opviel? Dat schreeuwerige. In vers 23. Ik weet niet hoe het u vergaat als u dit leest, maar ik moest onwillekeurig denken aan die protestdemonstraties. Ook die pro-Palestijnse demonstraties, waar zo geschreeuwd wordt, gescandeerd wordt, zoveel vernielingen worden aangericht. Dat schreeuwerige, dat krijzerige, dat scanderen en zo. Ja, dat heeft vaak toch wat te maken met het demonische, het satanische. Ook bepaalde schreeuwerige muziek. De profeet Jesaja, die merkt zo fijn op als hij profeteert over de komende Jezus, dat hij niet zou schreeuwen. En dat hij zijn stem op de straat niet zou verheffen. En wat doet Jezus hier? Hij bestraft die demonen. Hij snoert ze de mond. Zwijg. Hetzelfde zien we eigenlijk een beetje in Zacharia 3. In Zacharia 3, daar staat de hoge priester. In functie. En die heeft onreine kleren. En dan is Satan er als de kippen bij. En Satan die beschuldigt die hoge priester bij God van wat daar gebeurt. Dat is verschrikkelijk. Daar moet u iets van zeggen. Dat kan niet. En wat zegt de Heere dan? De Heere bestraffe u, schelde u, Satan. En ook bij de stormwind op de zee. We hebben ervan gezongen uit Psalm 107. En de zee en de golven, de wind en alles gehoorzaamt hij als hij de zee, de wind bestraft. En de demonen, ze zwijgen ook. Prachtig. En dan klinkt Jezus machtswoord dat de onreine geest uit de man moet gaan. En ook dat gebeurt, zij het niet onder slag of zonder slag of stoot. Want die man begint te stuiptrekken. Maar onder luid geschreven laat de demon of verlaten de demonen hem wel zonder hem verder kwaad te doen. Gemeente, wat zien we hier ten diepste? Een strijd tussen twee rijken. Tussen het rijk van Satan en het rijk van Christus. Het rijk van het licht en van het duisternis. En wat doet Satan iedere keer? Die probeert altijd weer een bondgenoot te krijgen aan zijn kant. Mensen in zijn dienst. En dat probeerde hij al in Genesis 3. Er lopen allerlei lijnen vanuit dit gedeelte naar Genesis 3. En in Genesis 3 lukt het Satan om de mens aan zijn kant te krijgen. Adam en zijn vrouw Eva. En hier in Markus 1 lukt het hem die man in te palmen. En zo probeert hij ook ons altijd aan zijn kant te krijgen. Tegen Christus. En toch staat Jezus hierboven. Bij Adam en Eva greep God in, reddend. En hier bij deze man grijpt Jezus in. En wat doet de Heere dan? Als mensen zo in de greep zijn van Satan. En dat zien we al in Genesis 3. Dan gaat de Heere scheiding aanbrengen. Scheiding tussen die demonen en die mensen. Hij haalt ze uit elkaar. Ik ga vijandschap zetten tussen u, Satan, en deze vrouw, deze mens. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal uiteindelijk u de kop vermorzelen. Ja, want er komt uit het nageslacht van de vrouw iemand die uiteindelijk de overwinnaar zal zijn. En u zult de verliezer zijn. Gemeente, hier zien we al een heenwijzing naar Christus' overwinning aan het kruis. En dan zie ik in de verte een nieuwe dag aanbreken, de jongste dag. Waarop er definitief scheiding komt tussen de mensen en Satan. Satans plek in de poel van vuur en van zilver, van zwavel, heel brandbaar. Satans plek is definitief dan verleden tijd. Definitief een scheiding tussen Gods kinderen en de Satan. Gemeente waar de demonen worden verjaagd. Daar breekt de Messiaanse tijd aan. En daar begint al iets te gloren van het komende Rijk van God. Een Rijk zonder Satan. Waar Satan definitief verleden tijd is. En we zien hier dat in principe het Koninkrijk van God al gestalte krijgt. En gemeente bij, ik ontdekte in deze preek iets wat ik nog nooit eerder in de gaten had. En ja, dat is ook altijd weer verrassend als je met een gedeelte bezig bent, dat je denkt, oké, zit dat zo? Wel, ik had altijd het idee, en dat had u misschien ook wel, dat ook deze man bezeten was door meer demonen. En als hij het heeft over wij, dat het dan gaat over die meerdere demonen. Hè? Wat hebben wij met u te maken? Wij zijn die demonen en u bent Christus. En dat dat helemaal buiten die gemeenteleden omging. Een strijd tussen hem en tussen Jezus. Maar het is nog op meerdere manieren uit te leggen, en gezaghebbende exegeten hebben daar ook op gewezen. Dat woordje wij, dat kunnen we laten slaan op die demonen. Maar waarschijnlijk slaat het op die man en die demonen met die hele gemeente. En wat doen die demonen? Wat doet die demon? Hij brengt scheiding aan tussen hem en hij schaart die hele gemeente aan zijn kant tegenover Jezus. Wij, dat zijn wij met elkaar. En wat hebben wij met elkaar met u te maken? Helemaal niks. Ga alsjeblieft weg. U stoort ons. We kunnen u helemaal niet gebruiken. Precies zoals in Sevilla. Die grote inquisiteur die dacht, ja maar mijn macht gaat weg. Jezus, alsjeblieft, ga weg. U stoort ons. Hier in de synagoge van Capernaum. Jezus, die moet vertrekken. Zijn aanwezigheid wordt niet geduld. En wel heel bijzonder dat Jezus daar niet verdwijnt zonder iets te doen. Hij bevrijdt die man van zijn demon, van zijn demonen. Gemeente, vanmorgen is Jezus ook onder ons aanwezig. Misschien hebt u of jij het nog niet echt opgemerkt, maar waar zijn woord open gaat en verkondigd wordt, daar is hij zelf aanwezig door zijn geest. En dan kan het zomaar dat we ergens toch een stuk weerstand voelen. Van nee. Afstand. En dat Satan ons influistert, dat is helemaal niet voor jou. Dat is voor die ander. Jij bent daar veel te zondig voor. En weet jij wel hiervan en weet jij wel daarvan en heb je dat ooit wel meegemaakt en heb je dat ooit wel meegemaakt. Denk niet dat jij iets hebt hoor. En er kan zomaar de behoefte ontstaan om Satan op afstand te houden. Alsjeblieft, vandaag niet. En Satan die probeert ons heel geleidelijk dan in zijn web te spinnen, te weven. Uiteraard, wij zijn natuurlijk niet als die bezeten man die gaat schreeuwen. Nee, wij blijven gewoon netjes onze mond houden. Wij proberen niet de voorganger te overschreeuwen of zo. Maar dat stemmetje kan er wel zijn, van trek het je niet aan, blijf rustig, leef voor eerst nog je eigen leventje. Het komt allemaal heus wel een keer goed. Gemeente, dat stemmetje is altijd van Satan. Maar gelukkig, de macht van Christus is groter dan die van Satan. En hij doet niets liever dan ons bevrijden van al die machten van de duisternis om ons over te zetten in het koninkrijk van zijn licht. Gemeente, het licht en de duisternis, ze verdragen elkaar niet. Het is of Christus, het licht der wereld, is of het is de duisternis, de vorst van de duisternis. En van die synagogegangers in Capernaum lezen we alleen maar dat ze verbaasd zijn. En helaas lezen we niet dat ze tot bekering komen. Dat kan dus. Dat je denkt, oh, mooie preek. En je gaat weer rustig je eigen gang. Verbaasd, nieuwsgierig. En dat het niet verder komt. En hier in Capernaum zaten ze nota bene onder het woord van Jezus. Echt met een betere dominee met meer macht en gezag wat het woord betreft. En meer, ja, vervuld met de geest. En de genade van God, ja, die kun je toch niet voorstellen. Geen wonder dat er van Capernaum weinig overbleef. Jezus had er gepreekt met macht en majesteit. Er waren bijzondere dingen gebeurd, maar daar bleef het een beetje bij. En gemeente, als het niet verder komt, dan blijven de consequenties niet uit. Dan hebben we geen toekomst. En dan kan Reinier Zonneveld met een nieuw boek beweren dat het met de hel allemaal wel een beetje meevalt. Het zijn woorden van Jezus als hij het over de verlorenheid heeft. Welzalig daarentegen, waar we door hem in de ruimte werden gezet. En dan hoeven we de duisternis niet meer te vrezen. Gemeente, tot slot. Deze geschiedenis heeft alles te maken met de uiteindelijke overwinning van Christus op Golgotha. Daar zijn de machten ontwapend en verslagen. En met Pasen moesten de machten tandenknarsend toezien hoe Gods geliefde Zoon triomferend opstond uit de dood als overwinnaar. En hij alle macht heeft, naar hemelvaart aan de rechterhand van de Vader, verheven boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Wat een troost, vooral degene die soms zo worden aangevochten. Reken dat hij degene is die de machten van de duisternis doorbreekt, totdat alles eenmaal volmaakt, volkomen nieuw zal zijn. Amen. Gemeente, laten we danken. Heer, wij danken u dat u sterker bent dan Satan. We hebben gehoord over de macht en de tactieken van Satan. Om beslag te leggen op mensen. En dan meteen ook te proberen de hele gemeente daarin mee te krijgen aan zijn kant tegenover u. Altijd weer die tactiek. Iedereen opzetten tegenover u. Opdat u maar verdwijnt en uw stem niet meer gehoord wordt. Heer, bewaar ons er als kerk voor, dat wij onze eigen regels en wetten zouden hebben. En we uiteindelijk bestuurd zouden worden door Satan, in plaats van door u. En het kan zo makkelijk dat we op eigen eer uit zijn, op eigen glorie, eigen ideeën, die we laten heersen over uw woord. Ach Heere, bewaar ons ervoor. Wij danken u dat u sterker bent dan Satan en u de macht van de boze hebt verbroken al op Golgotha ten diepste. Opdat er eenmaal geen Satan meer zal zijn in uw nieuwe wereld. U die scheiding hebt aangebracht op het hout tussen Satan en ons mensen. Wat een evangelie. U, nageslacht van de vrouw, om Satan en zijn nageslacht definitief in uw macht te krijgen en te verslaan. Heer, wij bidden u, bewaar ons voor al die pogingen van Satan om ons als zijn bondgenoot aan zijn kant te krijgen. Opdat, mag het zijn dat het evangelie toch niet door Satan wordt overschreeuwd. En dat we toch ook maar niet toegeven aan al die pogingen en tactieken van hem. Heer, bewaar ons ervoor dat we ons niet zouden willen laten hinderen door u, om ons eigen leventje maar vast te houden en zelf de regie te bewaren over ons leven. Heer, waar we u nog niet kennen als onze borg en middelaar, word ons maar te sterk en win ons maar heel jong in voor uw koninkrijk. En zegen daartoe ook de opvoeding van ouders, ook in een tijd als deze. Heer, wij bidden, schenk uw zegen over uw woord van vanmorgen, maar ook waar uw woord wereldwijd verkondigd mag worden, ook in ons eigen land. Geef ons als predikers steeds iets van dat gezag van u, opdat onze woorden in betoning van geest en kracht mogen zijn en zijn uitwerking mogen hebben. Heer, wij bidden, ook zo voor de gemeente. Zegen alle arbeid die we hier in uw naam mogen doen. Heb hartelijk dank daarvoor. Geef daar uw rijke zegen over, ook over de komende activiteiten van deze week die voor ons ligt, Bijbelkringen, ook de bestuursvergadering morgenavond. Heer, wij bidden in het bijzonder voor de familie van der Spek Bikker. We denken vanmorgen heel in het bijzonder aan Anita Bouwman en haar gezin. Maar ook aan haar andere dochter Jacqueline en haar gezin. Heer, wij danken u voor alles wat u in mevrouw van der Spek ons hebt geschonken. En wat u haar schonk destijds al voor haar man toen hij nog leefde. Maar ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Maar wij danken u bovenal dat u uw genade in haar leven hebt groot gemaakt. Daar mocht ze toch van getuigen. Heb dank voor de manier waarop ze in haar goede dagen daar steeds weer over mocht spreken. En dat ze na die hersenbloeding toch ook mocht berusten in de gang die u met haar ging, terwijl ze het niet meer kon verwoorden, hoe ingewikkeld. Heer, wij bidden, gedenk de achterblijvende familie, in het bijzonder ook Anita. Wederzijds mochten ze zoveel voor elkaar betekenen. Geef dat heel die familie de troost en de kracht van u mag verwachten en van u mag ontvangen. Zegen ook de rouwdienst aanstaande zaterdag. En wilt u door uw dienaar heen daar zelf spreken met macht en majesteit. Heer, we bidden voor uw kerk wereldwijd. Ook in ons eigen land, te midden van alle kerkverlating. We bidden voor het werk van zending, van evangelisatie. Ook het getuigend gesprek met uw volk Israël, dat u uiteindelijk de Christus der Schriften bent. Heer, zo bidden we voor ons land, ons volk, onze overheid, ook regionaal en plaatselijk. Geef dat er ook veel gebed mag zijn voor onze overheid, in plaats van zoveel onvrede te spuien. Heer, leer ons zien op alle zegeningen die we steeds ook weer mogen ontvangen. Wij bidden om uw vrede wereldwijd. Er is zoveel aan de hand in onze tijd. Er wordt zoveel geroepen. Er zijn veel dreigingen. Heer, wij danken u dat u erboven staat. En wilt u uw vrede gebieden op deze aarde. En bovenal in harten van mensen. Opdat er vrede mag zijn die alle verstand te boven gaat. Tussen ons en tussen u. Heere, vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan. Geef ook allemaal uw zegen in uw huis. Hoor onze beden. Wij bidden dat alles. Om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is het lied wat de kinderen voor de zonderschool leerden. Psalm 73, daarvan vers 12. En dan zingen we ook vers 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.